Goedemiddag, professor Mark Sabbe.
Goedemiddag.
Kunt u zichzelf eerst even voorstellen? U bent betrokken bij de... u bent aangesteld aan de Universiteit Leuven, als ik het goed begrijp. En wat doet u daar precies?
Laten we zeggen, jobs. Aan de ene kant ben ik urgentiearts op de spoedgevallendienst van het UZ Leuven.
Ah ja.
En ben ik gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar ik urgentiegeneeskunde en rampengeneeskunde onderwijs.
Dat is een specifieke tak. Dat is, dat zijn dan mensen die...
Ja, de urgentiegeneeskunde is een van de jongste disciplines in de geneeskunde. Is eigenlijk in België maar officieel erkend in 2005, dus een dikke 20 jaar. En zijn dus artsen die met de mug op straat gaan, de patiënten opvangen en zich ook bezighouden met wat men noemt observational medicine en met rampengeneeskunde.
Ah ja, dus ambulanciers in natuurlijk en mensen die interventies moeten doen als er iets geweldig, als er iets geweldigs, ik bedoel niet in de positieve zin, maar iets gebeurd is waar ernstige slachtoffers bij zijn
ja.
dan.
Ja. Ja. Dus als een mobiele urgentiegroep uitdrukt, zit er altijd een urgentiearts mee in de mugwagen.
Ja. Nu, u bent betrokken bij een interessant initiatief. Ik zag online iets dergelijks in andere landen en ik denk, dat moet bij ons toch ook wel bestaan. En ik ben bij jullie uitgekomen. Het heet Burgerhulpverleners. Kunt u even vertellen wat dat precies is?
Ja, kan ik zeker doen. Dus wij weten al 20, 30 jaar dat een dertigtal mensen per dag in België een hartstilstand hebben. En dat...
Hallo, u valt weg. Staat u onder een brug of zo? Want ik hoor zo...
Een terras, ik ga...
Ja, we horen zo'n beetje gehakkel, maar ik hoor u niet duidelijk.
Ja, maar dit soort dingen...
Nee.
Ai. Ik kan niet op de plaats bedenken. Ik sta in mijn tuin en hier is inderdaad soms slecht contact. Hoort u mij nu?
Nu hoor ik u, ja. Ik hoop dat het nu stabiel blijft. Dus we zullen even hernemen. Hè. Wat zijn,
ik ga blijven staan, ja.
Dat is goed. Wat, zijn, wat is het initiatief burgerhulpverleners? Ja.
Ja. Dus zoals ik reeds zei, we weten dat er 30 mensen per dag een hartstilstand hebben in België. En dat ondanks de verbetering van de wetenschap van het materiaal, dat eigenlijk de outcome niet significant verbetert. En dan zijn wij als onderzoeksgroep wat gaan nakijken. En gezien dat dus burgerhulpverlening in andere Europese landen bestaat, waar gaat dat? De technologie laat dat nu toe. Als iemand de 112 belt, dan zijn er in de buurt mensen die met hun gsm aanwezig zijn en die kunnen verwittigd worden om te zeggen, kijk, er is in de buurt van waar u zich bevindt, een hartstilstand kunt gaan helpen. En wij weten dat de gemiddelde tijd van een ziekenwagen of een mug 8 tot 12 minuten duurt tegen dat die aanwezig zijn.
Dat is lang, hè?
Ja. En dus de bedoeling is om die mensen te verwittigen, zodat die eigenlijk binnen de 6 minuten kunnen aanwezig zijn om de reanimatie op te starten. En we weten hoe vroeger dat je Basic Life Support opstart, hoe groter je levenskans is dat je je hartstilstand overleeft.
Ja, inderdaad.
En dus onze bedoeling, wat wij met onze onderzoeksgroep doen, is eigenlijk onderzoek doen om te zien van oké, dat systeem dat in andere landen bestaat, als we dat naar België gaan overplaatsen, waar moeten we opletten? En dus wij zijn eigenlijk een consortium waar een ingenieur, prof-ingenieur in zit, waar een prof-communicatiewetenschappen in zit en waar een prof-taalkunde in zit, omdat we natuurlijk willen een systeem oprichten dat voor alle mensen die in België aanwezig zijn, ook degenen die een andere taal of een andere cultuur hebben, eigenlijk mee kunnen ingeschakeld worden en kunnen gered worden.
Ja, meertaligheid is in België wel iets waar we ervaring mee hebben. Hè? Nu, ik zag dat die onderzoeksgroep eigenlijk al 10 jaar geleden gestart is.
Wel, we zijn inderdaad in 2018 naar Pedro Facón gaan, die toen, die nu de grote man van het RISIF is, maar die was toen directeur-generaal op de FOD, en hem gaan uitleggen van kijk, wij zouden moeten hier als België in investeren. Dat is eigenlijk een relatief kleine investering dat we zouden moeten doen, wat toch een ernstige kans geeft op een betere outcome voor mensen die een hartstilstand hebben.
Mm-hmm. En ja?
Pedro Facón was toen zeer enthousiast, maar zei van oké, we moeten alle neuzen in dezelfde richting zetten. We wouden dan een soort symposium oprichten, maar dan is corona ertussen komen fietsen en hebben wij van de FOD eigenlijk subsidie gekregen om de eerste aanzet van onderzoek te doen. En niet alleen wetenschappelijk, maar ook juridisch, om te zien van oké, hoe gaan we dit in ons land implementeren? Hoe ga je dat doen? Als je nu burgerhulpverlening bent en je loopt een huis binnen en je loopt een vaas omver, die stukjes, hoe gaan we dat dan verzekeren? Dus dat hebben we toen allemaal gedaan. En dan hebben we uiteindelijk ons project ingediend eigenlijk voor citizen science onderzoek. Dus dat is eigenlijk onderzoek voor en met de burger. Voor het 600-jarig bestaan van de KU Leuven. Er waren 34 projecten en er werd maar één gefinancierd. En wij waren de gelukkige winnaar
die proficiat.
Uiteindelijk de prijs hebben binnengehaald en de subsidie hebben binnengehaald om dat onderzoek verder uit te bouwen.
Mm-hmm. Jullie hebben ook al een aantal evenementen gedaan, zeg ik. Want wat is nu, de bedoeling is blijkbaar niet alleen om mensen aan het systeem te laten deelnemen die al een EHBO-cursus gedaan hebben, zoals ik, hè, maar blijkbaar ook om nog extra opleidingen te geven, specifiek in reanimatie dan.
Ja, wel, als je zo'n systeem wil opzetten, zoals men in Nederland heeft, heeft men meer dan 100.000 burgerhulpverleners, hè, moet je natuurlijk die mensen een zekere training geven. Het laaghangend fruit is natuurlijk de mensen die al in het beroep zitten en die, als ze niet werkzaam zijn, zich ook als burgerhulpverlener zouden kunnen aanbieden. Hè, maar dat je ook andere burgers de kans geeft om kandidaat te zijn en de nodige opleiding daartoe te geven.
Maar sommige mensen hebben die toch al gevolgd? Ik bedoel, bij ons op school bijvoorbeeld zijn er een aantal mensen die ook jaarlijks bijscholingen doen, omdat er op school altijd mensen aanwezig moeten zijn die dat kunnen. Dus dat is dan het iets minder laaghangend fruit, maar dat hangt toch nog wel vrij laag dan, hè?
Ja, dat hangt zeker nog laag en zijn dus ideale kandidaten om zonder dat je de extra inspanning van mensen op te leiden, dat je mensen die al opgeleid zijn eigenlijk de kans biedt om in dat systeem mee in te stappen.
Ja, maar de bedoeling is ook om nog opleidingen in te richten. En dat is al gebeurd af en toe. Ik zag op jullie website zo'n aantal evenementen waar jullie blijkbaar zo'n soort open deur houden, waar mensen dan... Want hoeveel tijd heb je nodig om dat te leren?
Als je dat echt... te grondiger doen, dan heb je toch wel rap 3 uur nodig. Hè. Maar bij die burgerhulpverleners hoeft niet iedereen de kans te hebben om te kunnen reanimeren. Iemand die zegt van, hè, we hebben dat dus ook met onderzocht, wat eigenlijk de barrières zijn, waarom dat mensen minder bereid zijn om daarin te stappen of om reanimatieles te volgen. Kunnen zij evengoed ingeschakeld worden om een AED, dus een defibrillator, te gaan halen en die eigenlijk naar de reanimatie te brengen.
Ja, en dat dan leren hanteren. Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen zoiets zeggen van als ik iets fout doe, maar ik herinner mij van mijn EHBO-opleiding dat de man die de reanimatie kwam geven zei van kijk, er is in een bepaald gebied, lang geleden, dat misschien verzonnen, was het de gewoonte als iemand een hartstilstand had om die in een ton te steken en dan van een helling te laten rollen. En hij zei van, dat is in die zin nuttig, omdat je altijd beter iets doet dan niets doet. Want als je niets doet, dan gaat die mens dood.
Ja, dat klopt. Iets is beter dan niets. En dat is eigenlijk de belangrijkste stap, dat we ook dat onderzoek gedaan hebben naar wat zijn eigenlijk de barrières, of omgekeerd, wat zijn de stimulansen om mensen te overtuigen om reanimatielessen te volgen. Dat is één, maar je kan op een pop perfect kunnen reanimeren, maar je komt bij een familielid die een hartstilstand doet en waar de mensen dan toch wel een zekere schroom hebben.
Ja.
Er is ook bijvoorbeeld ook aangetoond dat mensen minder gemakkelijk vrouwen reanimeren dan mannen. Hè, omdat ze hun handen
borsten
tussen de borsten moeten zetten. En dat men wat schrik heeft om, om handelingen te doen die niet zo fatsoenlijk zouden zijn.
Ja, of dat is natuurlijk ook kwetsbaar. Hè? Zo'n borst, ik kan me voorstellen dat je denkt dat, dat je daar dan iets aan misdoet.
Wel, daar hebben inderdaad mensen soms wat schrik van om te zeggen van ja, ik ga het fout doen of ik ga een rib breken of wat dan ook.
Nu, als ik u nog eens mag onderbreken, de man die ons dat gaf zei van een rib breken gebeurt heel regelmatig bij een goede reanimatie en dat is dan minder erg dan... Dus daar hoef je geen schroom over te hebben. Ik vond het toch een beetje een akelig idee. Klopt het dat dat regelmatig gebeurt?
Dat klopt. Ik denk dat ik al tientallen ribben gebroken heb. Maar de vergelijking die ik dan altijd maak, kijk naar de ribbetjes die je op je barbecue legt en probeer dat dan maar eens te breken. Mensen denken dat dan die rib onmiddellijk in de longen inschiet. Daar zit een heel stevig vlies rond die uiteindelijk die breuk gaat vasthouden en die eigenlijk uren gaat aanbrengen of enig risico maakt.
Ja.
Een ribfractuur is natuurlijk heel pijnlijk.
Dat wel, hè?
Als je diep in en uit moet ademen, dan ga je dat wel voelen als je ooit een rib gebroken hebt. Maar in C, ja, liever een rib breken en een leven redden, dan er niet aan beginnen, waarbij dat het gevolg is dat de patiënt komt te overlijden.
Ja, ja, dus u hebt al heel veel ribben gebroken, maar u hebt ook al wel levens gered dan?
Absoluut. Of, ja. Dat is toch de bedoeling, ja.
Ja, ja. Nu, ja, het is natuurlijk misschien onbescheiden om daar dan nummers van, aantallen van bij te houden. Hè. Ik zag dat jullie ook op, of tenminste één, ik heb niet zo alles bekeken, maar op festivals, grote festivals, daar zijn natuurlijk ook een hoop vrijwilligers die daar rondlopen. En hebben jullie vorig jaar op Rock Werchter, zag ik dat er 500 vrijwilligers een korte intro hebben gekregen op reanimatie van jullie. Dat is toch wel... een interessant feit dat die weten wat ze moeten doen.
Wel, absoluut. Je moet rekenen dat er meer dan 10.000 vrijwilligers actief zijn op het festival Werchter. En dus we hebben eigenlijk de kans geboden aan die vrijwilligers om een opleiding te volgen. We hebben dat toen in die grote tent gedaan, waar meer dan 400 reanimatiepoppen lagen. Dat is al een ganse kunst om 400 poppen bij elkaar te verzamelen.
Ja.
En dan hebben we daar inderdaad op een dik uur tijd een reanimatieles gegeven waar men heel enthousiast heeft mee deelgenomen. En dat als de mens toch ook wel het veiligheidsgevoel geeft van als hier nu iets gebeurt. Want we hebben op Rock Werchter inderdaad wel al hartstilstanden gehad waar dat we gelukkig elke keer elke patiënt hebben kunnen redden.
Ah ja, en dat kan dan op de maat van de muziek. Ik heb hier nog een mede-programmamaker die een vraag heeft, Fred.
Ja, ik woon in Praag en daar heb je dus op alle openbare plekken in alle trams, alle bussen, alle metrostellen aanwijzingen van hoe je moet reanimeren. Dus gewoon één kleine affiche wat je moet doen.
Ah,
en
ja?
Ook visueel. Ja, sommige landen zijn veel beter georganiseerd.
Sinds dat jij in Praag woont, horen we dat wel vaker. Is dat nuttig, denkt u? Of denkt u dat mensen dan heel snel iets fout gaan doen?
Wel, er zijn verschillende soorten technieken. En dus de techniek die jij aanhaalt in Praag is zeker een goede manier. En zal voornamelijk de mensen die ooit de reanimatieles gevolgd hebben een geheugensteuntje zijn om het nog eens te lezen van wat dat ze moeten doen. Maar dus in ons onderzoek, samen met de dienst van communicatiewetenschappen, zijn we juist niet alleen aan het kijken naar de barrières of naar de zaak waarom dat men het wel zou doen, maar zijn we ook aan het bekijken hoe moeten we zo efficiënt mogelijk communiceren naar onze bevolking om hun te overtuigen om één de reanimatielessen te volgen en twee in zo'n systeem van burgerhulpverlening mee in te stappen.
Ja, nu het systeem is er nog niet, hè? Voor alle duidelijkheid. De app? Of...
Er zijn in België een aantal lokale initiatieven waar men het heeft opgezet. Maar een deel van ons onderzoek is dus eigenlijk beleidsondersteunend. Is om aan te geven van kijk, hoe moeten we dit implementeren in België. En misschien moeten we in België eerst beginnen met de regio's waar het zeker zinvol is, hè, waar dat de interventietijden van de ziekenwagen, de pit of de mug, ja, lang zijn. En ja, een heel typische streek in Vlaanderen is de voerstreek. En daar is de tijd dat een ziekenwagen of een mug aanwezig is, loopt op tot 25, 30 minuten. Dus dat is gigantisch. Ja, maar, en in de voerstreek is men bezig met zo'n systeem op te starten. Wij helpen hen ook mee op om dat op te starten en dat eigenlijk wetenschappelijk te ondersteunen.
Ja, maar daar wil ik dan toch nog eventjes met mijn praktische ervaring zeggen. Bijvoorbeeld, het heeft ook vaak te maken met hoe bijvoorbeeld eerste hulp of ambulance diensten georganiseerd zijn. In Tsjechië is dat zo dat alle ambulance diensten zijn, wat steden betreft, ook kleinere centrumsteden, stadsbedrijven. En buiten de stad is dat in handen van regio's. Bijvoorbeeld, Praag heeft één groot ambulance, stadsbedrijf. En het interessante daar is, daaraan is dat als die gebeld worden, er is altijd een arts aan boord. Altijd een arts. En wat ik dan vaak zie, bijvoorbeeld bij mij in de straat, er komt zo'n ambulance, die staat daar soms een half uur of soms 40 minuten, dan kan die arts meestal het probleem thuis oplossen, waardoor de spoeddiensten niet overbelast
dus
worden.
Dus ze moeten niet meer,
Nee, tegen
naar
mij zeggen
het
zeggen ook, ja, als er iets mis is, bel gewoon een ambulance.
Ah ja.
Ik ken het systeem in Praag vrij goed. Een collega van mij ken ik daar vrij goed. Natuurlijk, op elke ambulance een arts gaan plaatsen, betekent dat die arts uit de spoedgevallen wordt weggetrokken en dat je daar dan minder artsen hebt. Dus ons systeem in België is dat men probeert triage te doen om te zeggen, oké, daar zit zinvol om een arts naartoe te sturen. En bijvoorbeeld in Nederland is op elke ziekenwagen een verpleegkundige aanwezig. In België is een verpleegkundige aanwezig op een PIT, dus een paramedic intervention team. En zo zijn er in Vlaanderen een 50-tal. Ja. En dus probeert men op de 112 centraal.
Oh, de lijn valt weg.
Hallo?
Hallo?
Ja, de lijn valt weg.
Ja, u bent verdwenen. Ja, dan moet ik even terugbellen, denk ik. Hè? Ik zal weer wat pia...
Ik hoor jullie nog altijd...
Ah, u bent er weer. Nee, goed zo.
Nee, het kan natuurlijk ook zo... Het hoeft natuurlijk in Praag niet altijd een arts, maar kan bijvoorbeeld ook met iemand met hogere, een paramedic of zo. Maar het is wel zo dat er altijd één een deskundige aan boord is, die dus meer is dan... ambulancier of zo. Maar wat ik vaak dus zie, is dat problemen... Ik denk zelfs in de helft van de gevallen thuis kan worden opgelost en dat die patiënt niet naar de spoed of naar een ziekenhuis moet. Dat is wel interessant.
Dus daar heb je meer de mentaliteit van ik ga naar de spoed en daar heb je meer de mentaliteit van ik bel een ambulance, waardoor dat er minder mensen naar die spoed gaan.
Omdat gezondheidszorg in Tsjechië quasi volledig gratis is. Ik in 6 jaar eigenlijk nog geen cent betaal, is het natuurlijk wel een enorme overconsumptie. Dat zie je ook in ziekenhuizen.
Oké. Goed. Waar waren we? Ik denk dat ik met u zo'n beetje alles... Ah ja, het geval van Rock Werchter. Zijn er zo deze zomer ook plannen? Of weet u dat niet precies?
Wel, Rock Werchter is al voorbij. We hebben met de organisatoren van Rock Werchter afgesproken dat we dit jaar dat niet deden. Maar we herbekijken zeker om dat volgend jaar opnieuw te organiseren. Om dus voor alle vrijwilligers die op het festival aanwezig zijn, van de security enzovoort, om terug zo'n reanimatieles te geven. Mm-hmm. En wij hopen dat we op dat ogenblik, wij gaan dus nu in het najaar eigenlijk experimenten doen met de vrijwilligers die nu in ons systeem zitten op te roepen, om dan tegelijkertijd die mensen aan te bieden van, word ook vrijwilliger.
Dus dat wou ik u ook vragen, want de app of het systeem is er nog niet. Maar kunnen mensen zich al aanmelden? Ik kan dit en ik wil mij, als het er is, wel aansluiten?
Wel, als ze naar onze website gaan, kunnen zij zich inderdaad al aanbieden. En dan kunnen zij betrokken worden in de experimenten die we in de maand september, oktober gaan uitvoeren. Hè. Dus, want je hebt ook een gans technologisch luik. Waar dat we uiteindelijk een beroep hebben kunnen doen, omdat we niet alleen financiering gekregen hebben van de KU Leuven, maar uiteindelijk ook financiering van Europa. en werken we samen met Nederland, Duitsland en Ierland. En gaan we dus eigenlijk het Nederlandse technische systeem gebruiken in België. En dat systeem een stuk aangepast is aan onze Belgische cultuur.
Ja. Oké. Okay. Nog eventjes vermelden, ik vond het wel mooi. Jullie hebben zo van die evenementen en de titel is dan Van Omstaander tot Held. Heel mooi gevonden. Dus,
wel, we moesten een titel zoeken die aanspraak. De lading dekte en die ook aantrekkelijk was. En dus ik denk dat we een goede titel gekozen hebben.
Oké. Okay. Goed, ik denk dat we rond zijn. Bedankt professor Mark Sabbe voor uw tijd op deze zaterdag.
Ja, nee, met plezier gedaan. Tot later.